Onze pianist Aad Erkelens is vanmiddag niet aanwezig. Hij is de afgelopen dinsdag heeft hij een hartcatheterisatie ondergaan. En donderdag heeft hij een pacemaker gekregen. Het gaat goed met hem, maar hij moet nog even rusten. We zullen daar straks nog even op terugkomen. Maar we hebben achterin kaarten liggen voor hem en voor broeder Bert Lagerwij, die Goede Vrijdag een lichte beroerte gehad heeft en daarna een week in het ziekenhuis geweest is en nu sinds afgelopen maandag in Norschoten op de Amersfoortse straat is voor, als het goed gaat, zoals het er nou uitziet, een maandje. Harry en Nettie hebben hem vorige week gesproken. Ik ben vrijdagavond nog even bij hem geweest en hij is toch wel, vond ik, heel blijmoedig om deze weg te gaan. Nou, we wensen Aad Erkelens ook vanaf deze kant God zegen en zorg toe en herstel. Ik wil nu voorstellen om te beginnen met het zingen van een lied. En wel 349. 349. Vers 1, 2 en 3. Het gebed, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Zongen woorden van Psalm 119 en in vers 32 van die berijming, daar zingt het: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En daar wilde ik eigenlijk even bij stilstaan. Jullie zullen het allemaal misschien al gezien hebben, maar we herdenken vandaag ook broeder Gerrit Faber. Hij zat vaak hier vooraan. Hij kwam helemaal uit Malden bij Nijmegen, heel trouw, elke keer als we hier samenkwamen bij ons. Hij is onlangs vrij onverwacht overleden. Harry en Nettie en ik zijn naar de rouwdienst geweest en dat was toch wel indrukwekkend. En wat mij eigenlijk ook aansprak, hoe toen gezegd werd dat Gerrit Faber een vreemdeling op aarde was. De boze buitenwereld was juist voor hem extra bedreigend. Maar hoe hij zich, en hij noemde dat specifiek, hoe hij zich hier in Kootwijkerbroek onder ons veilig voelde. Nou, dat sprak mij toch wel aan, ook hoe wij dan met anderen om mogen gaan, die misschien iets anders geaard zijn, of Gerrit Faber was autist. Maar hoe dan die veiligheid door ons gegeven mag worden, mogen we daarin ook een hand van de Heer zijn. En dan mocht ook het getuigenis zijn hoe hij heel dicht bij het woord leefde. Hij woonde in een gemeenschap van, nou, ik weet niet hoeveel mensen, maar wat niet echt christelijk was, maar iedereen zag Gerrit Faber leeft met het woord. Elke avond luisterde hij weer een cd. Dus daarin mag hij ook een voorbeeld voor ons allemaal zijn. En zo mogen we ook de Heere danken voor het werk wat hij ook in Gerrit Faber gedaan heeft. En dat wij deze broeder hebben mogen kennen. En we mogen hem nastaren hoe hij de Heer verheerlijken mag. Maar voor dit leven is hij voor ons toch ook tot een voorbeeld. Ik wil voorstellen nu de laatste twee versen van 349 nog te zingen. Vers 4 en 5. Het was de woensdag na Pasen dat Gerrit Faber begraven werd. Maar we weten, de dood heeft niet het laatste woord. We weten, onze Verlosser leeft. Laten we daar ook van zingen, 113. Vers 1, 2 en 3.
Man. Ik begin met een tekst voor te lezen, eigenlijk terugdenkend aan wat broeder Faber nu heeft. Uit 2 Korinther 12, ik weet niet of u het mee wilt zoeken, mee wilt lezen. Maar Paulus zegt, te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen. Maar over mezelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Voor mij was dat een hele bijzondere tekst, omdat ik dat wel eens gebruikt heb op bepaalde gelegenheden. En het onderscheid heb gemaakt, ik ken een mens, en dan kun je dus Gerrit Faber invullen. En dan kun je zeggen, nou, hij liep aan de linkerkant van de weg, of hij had bepaalde afwijkingen, of bepaalde rare eigenschappen, of hele mooie eigenschappen. Ik ken een mens. Maar de tweede zin is, ik ken een mens in Christus. En dat was hij. En daarin was hij een nieuwe schepping. En dat zo iemand, dus een mens in Christus, is opgenomen tot in de derde hemel. Paulus is waarschijnlijk schijndood geweest, maar dat hoeft op mij niet, maar dat veronderstellen we. Toen hij gestenigd was, daar buiten de poort lag, en ze allemaal dachten dat hij gestorven was. Maar dat is achtergrond. In elk geval heeft Paulus iets gezien van het paradijs. En het paradijs is de plek waar gelovigen die ontslapen nu zijn. Dat is niet hetzelfde als gevangenschap of dodenrijk. Dit is echt iets anders. En dat die mens Gerrit in Christus opgenomen is geworden in het paradijs. En nu onuitsprekelijke woorden hoort. Daarom zegt Paulus dat dat zeer verre of verreweg het beste is. Hij was altijd hier en heeft altijd willen luisteren. Hij heeft elke avond geluisterd. Maar hij hoort nu onuitsprekelijke woorden. Hij heeft het beter dan wij. Jullie zitten hier. Ik wil proberen namens de Heer te spreken, maar ik kan me vergissen. En er kunnen dingen insluipen die niet van hem zijn. Maar hij hoort hemzelf. Hij hoort nu de leraar ter gerechtigheid. Zo wordt de Heer Jezus ook genoemd in Joël 2 vers 23. Joël 2 vers 23. Ik heb dat vanmorgen ergens geciteerd. Ik zie een glimmende snuit achterin. Die heeft dat gehoord. Maar een leraar ter gerechtigheid. Dat is de Heer Jezus. Daarom zei Nicodemus tegen hem, u bent de leraar van God. De leraar ter gerechtigheid zou door de Heer worden gestuurd. Hij zou worden gezonden en hij is gekomen. En nu hoort hij, Gerrit Faber, plus broeder Piet, die ik ook ken, die ook overleden van de week, begraven deze week. Die horen onuitsprekelijke woorden. Soms ben ik een beetje jaloers. Daar zou ik wel bij willen zitten. Die Bijbelstudie zou ik wel mee willen maken. Ingewijd worden, ingevoerd worden in de gedachten van de Heere zelf. Amen. Vader, zo willen we bij elkaar komen in de naam van de Heer Jezus en uitspreken dat bij Hem zijn verreweg het beste is. Het komt ons niet zo goed uit misschien, maar dat is een superplek. We willen U danken, Vader, dat broeder Gerrit Faber daar is. We wisten zeker dat hij beleed, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik heb leven uit God. We danken U voor hem. En we bidden dat ook velen van ons hem eigenlijk voor de ogen zullen hebben als een mens in Christus. We willen U ook bidden voor broeder Erkelens die ziek is. We willen U bidden voor broeder Bep Lagerwij die ziek is. We willen U vragen of zij ook gezegend mogen zijn, misschien ook op dit moment een bijzondere zegen mogen ervaren. Maar dat wil ik ook voor ons allen hier aanwezig bidden. Door uw Heilige Geest wilt u zegenen. U wilt een geweldig werk doen, zodat we gaan genieten en gaan verlangen ook naar wie hij is. En gaan ontdekken dat er veel en veel meer is dan wij vermoeden. Dank u wel. Dat we nu met een klein stukje uit de Bijbel bezig mogen zijn. We dragen ons aan u op en bidden om een bijzondere ontmoeting met u. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan nu naar het boek Ezechiël 38 en 39. Ezechiël 38, 39 en dan een klein stukje uit het laatste Bijbelboek uit Openbaring 20. En u zult geen moeite hebben met het idee dat dat er echt bij hoort. 38, het woord van de Heere kwam tot mij, tot Ezechiël. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog. De oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteert tegen hem. Zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan, ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden, ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden die allen het zwaard hanteren. De profeten van Israël die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat ik u over hen zou brengen. Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heer de Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Want in mijn naijver, in het vuur van mijn verbolgenheid heb ik gesproken. Voorwaar op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. Ik ga verder in hoofdstuk 39, vers 4. Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen en al de volken die met u zijn. Ik heb u en allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld zult u vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen, dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk Israël bekendmaken en mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, de heilige in Israël. Zie, het komt, het zal gebeuren, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag waarover ik gesproken heb. 11, vers 11. Op die dag zal het gebeuren dat ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en ze zullen het noemen dal van de menigte van Gog. Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, 7 maanden lang. En dan vers 22. Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn weten dat ik de Heere hun God ben vanaf die dag en daarna. Dan zullen de heidenvolken weten dat zij die van het huis van Israël zijn om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat ze mij ontrouw waren, verborg ik mijn aangezicht voor hen en gaf ik hen in de hand van hun tegenstanders, zodat ze allen door het zwaard vielen. Overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jacob. Ik zal mij ontfermen over heel het huis van Israël en ik zal het opnemen voor mijn heilige naam. Ze zullen hun schande moeten dragen en heel hun trouwbreuk die zij tegenover mij gepleegd hebben, toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg. Wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken, zal ik dus door hen, door Israël, voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verborgen wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heer. Een paar versen van 40. In het 25e jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de 10e van de maand, in het 14e jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de Heer op mij en bracht hij mij erheen. De zegen wordt dus eigenlijk in visioenen daarheen gebracht. En een visioen van God bracht hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. En nu naar het laatste Bijbelboek, Openbaring 20. Openbaring 20. Ik lees toch vanaf vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend. Die zitten nog steeds in gevangenschap. Totdat die 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God uit en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaren lang. En wanneer die 1000 jaren tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Die heeft 1000 jaar gevangen gezeten en wordt losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden. Merkwaardig dezelfde taal als in Ezechiël 38. Gog en Magog. Om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen. Die stad waar Ezechiël iets van zag in hoofdstuk 40, vers 2. De geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Tot zover. Ik kreeg de laatste instructies van mijn vrouw, dus. Probeer het. Broeders en zusters, wij kijken naar het boek Ezechiël. En dat is een heel bijzonder Bijbelboek. Dat wist u al. Het is ook een beetje een moeilijk Bijbelboek. Dat wist u ook al. Het is niet altijd even helder. Niet alles is transparant. Maar toch zien we hier schitterende dingen. We vinden met name in het boek Ezechiël de redenen aangegeven waarom die stad, inclusief de tempel die in die stad was, moest worden verwoest. Ik heb het vergeleken met een meneer, de eigenaar van het huis, die naar de priester gaat om aan de priester te zeggen, is er soms melaatsheid aan mijn huis, aan dit huis? Nou, de meneer, ik zet hem alsjeblieft tussen aanhalingstekens, maar dat is niet zomaar iemand, dat is de Heere zelf. De Heere zelf haalt de priester Ezechiël om hem een inspectietocht te laten maken in Jeruzalem rondom dat huis. Dat is naar aanleiding van Leviticus 14, want als de melaatsheid aan het huis was, dan moest de eigenaar van het huis komen en dan moest hij de priester waarschuwen en de priester moest naar dat huis gaan en moest gaan kijken of er melaatsheid aan was. Nou, soms was het nog te repareren, soms kon een deel nog gerepareerd worden of vervangen worden. Maar er waren ook momenten dat het hele huis aangetast was en dat het hele huis omvergegooid moest worden. Dat is de taal van dit boek, heel bijzonder. Dat de eigenaar van het huis, Jahwe zelf, de Heere zelf, naar de priester Ezechiël gaat, dat was die. En die priester Ezechiël moet het huis bekijken en die moet constateren, er is geen redden aan. Het moet omvergestoten worden. En het is gebeurd. Er was zoveel verkeerds in dat huis, dat er geen reparatie meer zou kunnen volgen. Het moest jammer genoeg afgebroken worden. Dat is een hele andere kijk dan bijvoorbeeld de taal van het boek Jeremia. Dat gaat ook over de stad, dat gaat ook over van alles. Ezechiël ziet het van God uit, maar hij ziet het ook als priester. Een priester was bezig om offeranden te brengen, om aanbidding en hulde te brengen aan de Heer. Dat was zijn taak. Levieten, dat waren knechtjes van de priester. Wat ik nu doe, dat heb ik al 100 keer geroepen, is een levietendienst, dat is een beetje knecht zijn voor jullie, want jullie kunnen daardoor misschien de Heer gaan prijzen. Dat is echt zo. Dat meen ik niet raar, of zo ligt het wel. Levieten zijn ervoor dat de priester zijn dienst optimaal kan gaan doen. En die dienst naar God toe moet voor God kostbaar zijn geweest. Aangenaam zijn geweest. En dat was kapot. Dat was al een hele tijd kapot. Ook al ver voor Ezechiël ging het al niet goed. Ze hebben dus minderwaardige offers gebracht. Ze mochten geen kreupeldier brengen. En dan hebben ze toch een, je kunt allerlei nuttigheidsredeneringen loslaten. Maar als dat dier dan toch geslacht wordt een paar uur later, wat maakt het dan uit of dat ding nog kreupel is of niet? Ik bedoel, hij moet dan toch dood of zo, weet je wat. Zo zou je kunnen zeggen. Nee, zegt de Heer, maar het gaat niet om dat dier. Het gaat om mij. Het offer voor mij moet vlekkeloos zijn, moet schitterend zijn. Er mag geen gebrek, er mag geen enkel stukje verkeerd aan zitten. Waarom niet? Nou, omdat het offer vlekkeloos. Aan hem keerde niks. Dus die insteek, die is er heel concreet. Dat het offer, de Heer Jezus is, en dus mag er gewoon niets aan markeren. Dat kan niet. Aan hem markeerde ook niets. Daarom hebben ze ook geconstateerd, aan hem was geen zonde. Hij heeft geen ongerechtigheid gedaan. Aan hem markeerde niks. Ze hebben 3 dagen vroeger naar een lammetje moeten kijken in de paastijd. Nou, ze hebben 3 jaar naar hem mogen kijken. En uiteindelijk moeten constateren, aan hem markeerde niks. Zelfs Pilatus heeft dat geroepen. Misschien wel 7 keer in totaal. Ik vind geen schuld in hem. Dat is eigenlijk niets wat niet klopt. Nou, die gedachte ligt erachter. De Heer wil zo graag geprezen zijn. En als u vandaag met een offer komt, dan komt dat niet met iets van jezelf. Want dan markeert wel wat aan. Dat ga ik u garanderen. Ik loop al een paar jaar mee nu. Ik kom mezelf tegen. En er zijn momenten dat je misschien goede bedoelingen hebt en het niet goed doet. Maar als je met hem komt, met een vlekkeloos lam, zonder gebrek, Als je met de Heer Jezus in je handen, als het ware, naar je weg gaat. Dit ruik ik graag. Dit bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat offeren aan de Heer. Dat dankzeggen. Dat aanbidden van de Heer. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen uitleggers van de Bijbel. Hij zoekt geen actievelingen. Hij zoekt aanbidders. En die aanbidding is altijd geklonken aan de Heer Jezus. Want er is niks anders dat aangenaam is voor hem. Alleen maar die prachtige, schitterende heiland die wij kennen als onze Heer Jezus. Daar ging het dus mis. En Israël zelf heeft het behoorlijk verknald. Die hebben verkeerde dingen toegelaten. Die hebben magie toegelaten. Ik heb dat vanmorgen willen uitleggen ergens. En die hebben dus van alles in hun huis gehaald. Ze hebben daar gewoon zich voor opengesteld. Ze hebben dus al die dingen toegelaten. En uiteindelijk is het een verkeerde zaak geworden. Rommeltje. Is te lief hoor. Want dat kan ook wel voor een kringloopwinkel gelden, bij wijze van. En dat is misschien nog wel bruikbaar. Maar het is echt niet goed gegaan. En de Heer heeft laten waarschuwen keer op keer. En uiteindelijk is die stad dan ingenomen door de Chaldeeën. Door de mensen van Babel, van Irak van vandaag. En die hebben de stad ingenomen en die hebben alles kort en klein geslagen. En die hebben het mooiste van de materialen meegenomen naar Babel. En nu zegt de Heer dat hij ze terug gaat brengen. Zou de Heer een goed werk begonnen zijn en daar niet op terugkomen, zou hij niet afmaken wat hij ooit begon? Nee, zegt de Bijbel, dat kan niet. Hij maakt altijd af waarmee hij begon. Hij heeft zijn volk uit Egypte gehaald. Niet om henzelf, ook niet omdat ze het grootste volk waren of omdat ze de beste papieren hadden, maar om hemzelf. Het was zijn eigen plan. En dat schitterende plan van de Heere, dat is ooit ten uitvoer gelegd. En in Salomo's tijd is dat een prachtig gebouw, een prachtige tempel met een prachtige dienst aan God geworden. En de Heer zegt, maar ik breng ze terug. Maar zij die dit allemaal bewerkstelligden, die dit toelieten, die werden ook weggestuurd. Die kwamen in ballingschap, maar die zouden het moeilijk krijgen. En dat hebben ze gedaan. Bovendien is de hele politiek tegen geweest. Die bundeling van krachten van Gog en Magog. Oh, daar zijn, ik weet niet hoeveel theorieën op losgelaten. Dat zou Moskou zijn. Dat zou, veel meer in. Allemaal namen zijn ingevuld. En zelfs bij plaatsen is iets ingevuld. Nou, het klopt allemaal niet. Ik ben een beetje raar, een beetje kattig misschien. Maar wees daar voorzichtig mee. Maar ik weet wel dat er een machtsblok zal zijn die vreselijk tekeer gaat. En die op alle mogelijke manieren probeert om te voorkomen dat er ooit weer een huis van God gaat komen. Terwijl God zegt, en toch ga ik dat doen. Ja, maar die Joden dan, die hebben het toch verknald, die hebben het toch verkeerd gedaan. Ja, dat klopt, zegt de Heer, dat is ook zo. En vanwege hun verkeerdheid zitten ze ook nu in de ballingschap. Maar dat betekent niet het einde van de geschiedenis. Weet u, David heeft ooit een keus mogen maken van het zwaard over Jeruzalem. Of enfin, hij kon uit drie plagen kiezen. En toen heeft hij gezegd, laat me alsjeblieft niet vallen in de handen van de mensen, want dat is een ramp. Als ik dan toch ergens in moet vallen, dan in de handen van de Heer zelf, want hij is genadig. En zo is het gebeurd, zo is de tempel ook een plek gaan krijgen. Dat is die dorpsvloer van Ornan toen geweest. Volkeren spannen samen om te voorkomen dat God zijn herstelplan zou gaan inzetten. En ik hoef u helemaal niet zo ver mee te nemen in de politiek. Dit is vandaag zichtbaar. Ik zeg niet dat dit het eindpunt is, maar het is wel vandaag zichtbaar. Er zijn gigantische krachten en machten bezig. En toen was het een volk uit het noorden. Nou, dat wordt aangevoerd door een macht uit het noorden. Normaal is dat noordelijk van Jeruzalem. Nou, dat kan best Syrië zijn, dat kan best Assyrië zijn, dat kan best Nineveh zijn, dat kan best IS zijn van vandaag. Heel wel mogelijk. En die combineren allerlei machten en krachten in hun eigen straat en die gaan tekeer tegen. En dat is zo. Dat weet u. En er kan vandaag niks gebeuren. Of het is de schuld van Zionisten, zo wordt het dan gezegd, ze bedoelen Joden. Of het is de schuld van Israël, dat is wat concreter. Het is altijd Israël die de rekening krijgt. En de Heere geeft u in hoofdstuk 38 en in hoofdstuk 39 een schets van deze ontwikkeling. Op het moment dat God spreekt, 36, 37, over het herstel van Israël, het tal van de dorre doosbeenderen, weet je wel, dat het weer leven gaat brengen en dat ze weer bij elkaar komen, dat het dan eengevoegd wordt, dat zelfs 12 stammen bij die twee die er al zijn gevoegd zullen worden, dat er een geweldig herstel zijn, komt die vijandige macht opzetten, Gog en Magog. Misschien is het spreekwoordelijk, maar dat is niet helemaal duidelijk, want Openbaring 20 vertelt over Gog en Magog, maar dan gaat het niet over voor het herstel van Israël, of tijdens het terugkeren naar het land, maar gaat het over na 1000 jaar van zegen in het land, en zegen vanuit een tempel in het land, met een stad in het land, met een tempelbeek, Ezechiël 47 komt nog, met enorme zegen eraan gekoppeld. Na die tijd wordt de duivel weer losgelaten. U vindt het een ramp. Nou, waarschijnlijk is het dat ook. Maar waarom God het doet, dat laat ik nu even los. Maar hij doet het wel. En hij krijgt opnieuw een ganse massa op de been om die stad, om dat plekje, eens en voor altijd van de kaart te vegen. En dat is ook Gog en Magog. Dat is Openbaring 20. Dus het ene is, voordat ze dus goed en wel terug zijn in het land, krijg je dus dit, Ezechiël 38, 39. En het andere is, dat zelfs na 1000 jaar van zegen, na 1000 jaar van afwezigheid van oorlog, vrede, zegen, dorpsgewijs bewonen, dat dan ineens weer zo'n macht op komt zetten met dezelfde naam, Gog en Magog. Dus ik neem ook aan, en ik volg een paar uitleggers, denk ik, dat dit een soort taal is van, dit is een machtsblok tegen Jeruzalem. En dat komt uit de volkeren, waarin volkeren samen ballen, samen spannen om Jeruzalem, om de plek waar de Heere woont, om de stad van de grote koning weg te vagen. En om het huis van de Heere, waarin hij geprezen wordt, weg te vagen. Ze zijn erop uit om elke gedachte aan ik zeg het nu heel persoonlijk, elke gedachte aan de Heer Jezus, om die weg te krijgen. Nou, daar zijn we ver, ver heen, ook al vandaag. Misschien hebben u gekeken naar de Passion. Ik wou kijken, misschien zit er nog iets goeds in. Nou, ik ben geschrokken. Niet omdat dat in Enschede was, want die stad die ken ik een beetje. Maar geen woord meer over de Heer Jezus. Ja, er zijn nog teksten geciteerd. U kunt zeggen, ja, er waren er ook nog buren, die vonden het ook wel mooi. Nou, alle gedachten aan het lijden van de Heer Jezus en van zijn heerlijkheid en van zijn glorie en van zijn hem, vind je dat niet meer? Het is een wisseltruc, zeg ik zo vaak de laatste tijd, van de duivel, van de bovenste plank, om ons dus in plaats van het paasverhaal, het Passionverhaal te geven. En de EU gaat daarin mee. Ik ben heel blij met de EU geweest. Maar weet u, ik lees niet altijd Elsevier, maar vorige week in Elsevier, heb je het gelezen? Nou, moet je eens lezen. Dat is helemaal geen christelijk blad. Het is wel een rechtsgeoriënteerd blad, dat is absoluut. Maar daar staat een verhaal in over de Passion. Toen de EO begon, staat daar in dat blad. Toen waren het preken en toen was het evangelie en toen was het God en toen was het dit en toen was het zus. En er worden namen genoemd van Fijken en van alle anderen, Henk Binnendijk en zo. Die stonden op de barricade. Maar nu, ja, nu gaan ze dus met een kruis door de straat en laten ze dus sterretje A en sterretje B ook nog een verhaal vertellen. Nou, die zeggen helemaal niks meer. Nul over de Heer Jezus. Helemaal niks. Conclusie is, nou geef mij dan maar een preek van Henk Binnendijk. Dat is de conclusie van Elsevier nota bene. Ik wil alleen maar zeggen, we zijn bijna alles aan het kwijtraken. Het is allemaal op die wisseltafel terechtgekomen waarvan de Heer Jezus zegt, die tafels van de wisselaars, die moeten ondersteboven. Die moeten weg. Die moeten helemaal weg. We hadden een schepping en we hebben nou evolutie daarvoor in de plaats. Wisseltruc. En ik kan wel doorgaan met hele rijen onderdeeltjes. Die zijn allemaal op die wisseltafel terechtgekomen. En we hebben niks meer. We moeten terug. Maar daardoor is Israël in de knel gekomen. Maar die hebben dat ook gedaan. Die hebben valse leer toegelaten. Die hebben Baalsdienst toegelaten. Die hebben het altaar uit Damascus toegelaten. Die hebben van alles in huis gehaald, waardoor het stuk ging. En nu zegt de Heer, maar mijn plan met jullie gaat even goed door. Dat is moeilijk, hè? Zou God dan zo genadig zijn? Dat hij ons ondanks, dus wat we er ook mee doen en wat we er ook van gemaakt hebben, dat hij toch doorgaat? Ja. Zal ik het anders zeggen? Als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, en u hebt daar echt in uw hart ja tegen gezegd, dan gaat God met u verder. Ook al knalt u tegen de muur, ook al gaat u een verkeerde keus maken. Heeft dat geen consequentie? Ja, het heeft wel consequenties. Maar niet wat de eindbestemming betreft. Dat is zeker. Hij komt er niet op terug. Hij ziet u in Christus aan. Hij ziet dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven dat wordt door hem gezien. Wat er ook gebeurt. Want als u denkt dat u in de hemel komt omdat u het toch nog wel aardig gedaan hebt. Ben je niet al te vaak afgeweken. Niet al te veel afgeweken. Nou ja, dan kun je nog wel even. Wat is veel en wat is vaak? Eén keer is dat toegestaan. Waar ligt de grens? Bij 13? Nee, gewoon om door te denken. Dat is niet zo. U bent behouden door het geloof in de Heer Jezus. Niet omdat u het goed doet, daarna. Dat redt u toch niet. Met alle goede bedoelingen. Ik wil zo graag duidelijk maken, God heeft een plan met Israël. En dat plan met Israël is om daar in Jeruzalem zijn naam te doen wonen. Dat was aanvankelijk niet bekend. Dat is later pas duidelijk geworden dat dat de plek zou zijn waar de Heere zijn naam zou doen wonen. En dat is gebeurd, die plek is aangewezen, is Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem struikelblok voor de hele wereld. Dat is het, dat is de enige reden. En daar hebben zij het juist niet goed gedaan. Dat heeft de duivel voor elkaar gekregen, ja. En de Heere weet ook hoe slinks de duivel bezig is om ons daar vandaan te halen. Maar hij brengt ze terug. Maar dat gaat gepaard met een enorm stuk geweld. En ik weet niet waar ik dan beginnen moet. Moet ik dan de Tweede Wereldoorlog hier ook bij Gog en Magog? Ja, waarschijnlijk wel. Al die, ja, die vreselijke dingen die gebeurd zijn. En toen het een beetje op herstel leek in 1948, toen de aanvallen legio waren uit de omgeving. Moet ik die er ook onder? Ja, denk ik wel. Ik denk dat Gog en Magog niet een datum is, maar een ontwikkeling is. En dat het echt te maken heeft met de tegenstander die bezig is om de stad van God, de plek waar hij zijn naam wil laten wonen, en de tempel van de Heere waarin hij gediend en aangebeden wil worden, om dat weg te krijgen. En dat blijkt, de Heere zegt, maar dat gaat toch niet gebeuren. Dat ze het niet goed gedaan hebben, dat is helder. Anders waren ze nooit in ballingschap gegaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dus daarmee uit is. Als God Adam en Eva wil zegenen, en ze hebben daarna gezondigd, de zondeval heeft zijn intrede gedaan, heeft God daarna gezegd, nu stop ik met dat hele spul, die hele generatie. Nee, heeft een oplossing gezocht. Een lam geslacht. En Adam werd even bekleed met de huid van dat lam, met de huid van het offer toen. En zo is het altijd geweest. Weet je dat enorm bemoedigend is voor jou? Want je kunt wel zeggen, ja, maar ik heb het zo verknald. Voor mij is geen genade meer. Zou dat zo zijn? Zou God gelimiteerde genade hebben voor jou? Dat is ook niet zo. Hij is genadig. Hij kan niet eens anders dan genadig zijn. Groot van goede tierenheid. Hij kan niet anders dan groot van goede tierenheid zijn. Doet het er dan niet toe? Maakt het dan niet uit wat ik zeg? Het maakt wel wat uit. Want als ik zo leef, dan aanbid ik de Vader niet en eer ik de Heer Jezus niet. Dus dat kan niet. Als ik leven leef, dat nieuwe leven leef, wat ik van God gekregen heb, dan wil ik me daarvoor waken. Dan wil ik proberen om overeind te blijven. Dit is het uitgangspunt van 38, 39. De Heere zegt, en ik ga een eind maken aan al die boze machten. Ik ga ze allemaal brengen in de richting van Jeruzalem. En daar op de bergen van Israël, daar gaan ze struikelen. Daar zal hun graf liggen. Ik reken af. En Israël zal jaren bezig zijn met de begrafenissen. Met de vele. Nou, weer zo'n term. Misschien is dat al begonnen. Feit is dat deze profetie van Ezechiël eigenlijk schitterend laat zien dat de Heer plannen heeft met zijn volk Israël en dat die plannen doorgaan hoe de vijand ook tekeer gaat. En dat gaat nog een keer. In de toekomst, zegt Openbaring 20, zal na de zegen van 1000 jaren nog een finale test zijn voor de mensen. Zouden ze nu de Satan pikken of zouden ze toch voor de Heer Jezus kiezen? Het is alsof de verkiezingen, de wereldwijde verkiezing een plaats krijgt. En de Satan die 1000 jaar gebonden is geweest, waardoor er vrede was en er rust, die wordt losgelaten om... Nou, ik denk, om de mensen nog 1 keer uit te nodigen, voor wie kies je nu? En ze kozen voor, althans een groot deel, ze kozen voor de Satan. Dat is het trieste van vandaag. Mensen kiezen voor de Heer Jezus, soms. Maar mensen zijn ook massaal, zeggen, nou ja, nee, dat hoeft voor mij niet. Ze kiezen ten diepste voor de tegenstander. En dat is diep en diep ernstig. Er komt een moment dat gelovigen die de Heer Jezus kennen, met Christus gaan regeren. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Ik weet wel dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Ik heb geen datum, maar ik heb wel een verlangen. En de Heer wil ook dat we uitkijken naar Hem. Dat we bezig zijn met zijn komst, met zijn terugkeer. Dat noemen we de Maranatha-gedachte, de Maranatha-boodschap. Die is er geweest en die is weer weggeëpt. En die wordt nu vandaag bestreden. Dat kun je niet meer maken en zo. Het gaat allemaal anders. Een vrij grote baptistengemeente in Nederland, voorganger zegt, we leven nu in het 1000-jarig vrederijk, punt. Geen gezeur meer, ook. Dat is gewoon. Wat gewoon, dat is niet een klein clubje meer, dat is een hele grote beweging, Kingdom Now. Die gaan dus nu vandaag, dat we nu in het 1000-jarig vrederijk. Maar dat betekent, de opname van de gemeente, kennen we niet. Het weggerukt worden van hier, kennen we niet. We leven nu, daar wordt alles anders. Alles wordt anders. En het gaat ten diepste om onze zegen, om wie wij zijn en wie we zouden moeten zijn. Het gaat niet meer over hem. Ik wil een pleidooi houden vanmiddag voor dit. Dat hier in dit boek staat dat de vijanden oprukken. Dat ze binnenkomen, dat ze op alle mogelijke manieren proberen om onderuit te schoffelen. Alles in het werk zetten. En het is angstig. Het is ook angstig. Als je daar naar kijkt, dan denk je, zal ik dan nog kunnen overleven? Nou, ik kan niet overleven. En ik kan het ook niet overwinnen. Wat ik wel kan, is geloven. De Heer Jezus zegt, ik kom spoedig daartoe. Ik kom je halen. Ik heb voor jou plaats bereid en ik wil daar waar jij, waar ik ben, wil ik ook plek hebben voor jou. Dat doet Hij. En die gedachte dat de Heer Jezus vandaag kan komen om mij daar te brengen, is nog mooier dan het paradijs met die onuitsprekelijke woorden. Dus de doden en Christus, die komen niet tekort, dat bedoel ik niet, maar die gaan ook mee. Als ik opgenomen word terwijl ik hier nog ben en ik de Heer tegemoet ga, dan gaan zij ook met de doden en Christus zullen eerst opstaan en wij de levenden, wij die er nog zijn, we worden veranderd. We gaan samen met hen de Heer tegemoet in de lucht. Dus die komen niet achteraan, die zitten waarschijnlijk vooraan volgens 1 Thessalonicenzen 4. Maar hoe dan ook, we gaan naar hem. Dat is ons voorland. En als de gelovigen vandaag niet meer geloven dat de Heer Jezus hen vandaag nog kan halen, dan hebben ze een ontzettend stuk blijdschap gemist. En een enorm stuk vrede gemist. Heer, wat er ook gebeurt. Niet nationale Nederland, dat hebben ze overgenomen hier. Daar kun je premie voor betalen, maar dat zijn toch woekerpolissen. Sorry. Nee, een beetje flauw. Maar wat er ook gebeurt, Hij gaat ons halen. Hij gaat ons brengen daar waar Hij zelf plaats heeft. Dat is ons voorland. En waarom is de gemeente niet in vuur en in vlam? Heer Jezus, kom alsjeblieft. De geest en de bruid zeggen kom. Openbaring 19. En Openbaring 20. En Openbaring 22. Het gaat. Heer Jezus, kom alsjeblieft. We kijken u bij wijze van uit de hemel. We willen u graag zien. We willen graag bij u zijn. Moet ik dan naar Poetin kijken? Moet ik dan naar Iran kijken die het akkoord gesloten heeft met Amerika? En Rusland is de eerste die begint van, nou, dan kan ik mijn leveranties wel doen aan Iran. Dat is toch al hier gebeurd. Waar loopt het op uit? Nou, op Gog en Magog. Het loopt uit op die enorme kracht die binnenkomt om te voorkomen dat de Heer Jezus schittert. De duivel wil niet dat de Heer Jezus schittert. Hij wil dat hij gaat schitteren. En daar gebruikt hij jou voor. Jij bent de belangrijkste. Jij bent de hoogste. Jij bent de sterkste. Jij bent de knapste. Zo gaan we. Er worden gepaard worden op alle mogelijke manieren. Met strooppotten omgeven en besmeurd. Zodat het ook nog zoet lijkt. Nou, het wordt één kleverige massa. De Heer Jezus. Daar gaat het om. En dat is ook precies de taal van Openbaring 20. U en ik gaan naar de Heer Jezus. En ik wil zo graag duidelijk maken dat we daar niet over moeten zwijgen. Dat we dat misschien eerder dan ooit of duidelijker dan ooit moeten zeggen. Dat is een beweging geweest omstreeks 1825, 1835 gestart. En dat noemen we het Revij. Daar zijn toen geweldige dingen gebeurd. Er zijn enorme conferenties geweest. En talloze mensen uit, ik weet niet hoeveel kerken, waren ineens Johannes de Heer liederen aan het zingen. Maar ja, die hebben afgeschaft nu. Die zijn, ja, u hebt ze nog een paar. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Maar waar is het vuur? Waar is het vuur? De drive, de van binnenuit aangestuurde verlangens om bij de Heer Jezus te zijn, om bij hem te zijn, om met hem te zijn, om hem te zien, hem te completeren, hem volledig te maken. Er zijn zulke schitterende beelden in het Oude Testament te vinden van deze gedachte. Maar het is versluierd en dat is ook al weg, want typologie mag ook niet meer. We hebben alles ingeleverd. Weet je, wetenschap daarvoor in de terug. Nou, we krijgen bijna niets meer. Ik ben een beetje pessimistisch als het daarom gaat. Dat is echt waar. Maar u kunt wel zeggen, nou, we zitten met een hele club toch in Kootwijkerbroek. Ja, inderdaad. Ja. Maar die 5000 daar dan en die 3000 daar dan. En waarom horen die dat dan niet? Waarom willen ze dat niet eens horen? Waarom krijg je op je kop als je dit zegt? Waarom word je uitgefloten als je zo stupide deze dingen nog uitlegt? Dat is vandaag de werkelijkheid. Ik wil terug. Terug naar Gods plan. Gods plan met jou is niet om je hier eindeloos door te laten sukkelen. Hier op aarde waar alles tegen is. Maar om jou en mij gelukkig ook. Ik mag dat zeggen door Gods genade. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet wel in wie ik geloofde. Maar dat wij door de Heer Jezus thuisgehaald zullen worden. En dat we daar bij hem zullen zijn. En hij zal zeggen. En dit bedoel ik nou. Wat ik allemaal heb. Dat geef ik ook jullie. Het is die enorme zegen. Mijn heerlijkheid. Mijn zegen. Mijn glorie. Die wil ik delen met dit gezelschap. En wij moeten daar weer terug dankbaar voor worden en voor gaan bedanken en daar misschien wel in gaan staan. U bent niet een soort tweede rangs, derde rangs, vierde rangs. U bent ook onder de gelovigen misschien wel een roepen in de woestijn, want dit komt er niet meer over. De duivel is al zo ver met zijn wisseltrucs, dat je als je dit zegt in een kerk, dat je al zegt, van, ja, dan moet je wel over ophouden. Dat kan niet. Je mag hier wel een keer spreken, maar dan moet je niet gaan praten over deze dingen. Meneer van Tegen de Zijls, ik weet niet hoe u dat verhaal kent. Die kwam in de hervormde kerk in Amsterdam in die tijd dat Dominique Buskus daar was. Een paar jaar terug dus. En omdat hij van Tegen de Zijls kwam, riep hij iedere keer tijdens de dienst Halleluja of zo. Ja, nou, dat klonk niet goed. Om hem zeiden ze tegen hem, we snappen je wel, maar een beetje gedimmen. Een beetje dimmen, hè? Niet steeds. Het was tegen de kerst. Toen zei ze tegen hem, dan moet u niet steeds Halleluja roepen. Maar weet je wat, u hebt dat niet zo breed. We zullen dus vanuit de diakonie zorgen dat u wat degens krijgt en dat u wat warme spullen krijgt. Maar niet dat Halleluja roepen, dat moet u niet doen. En de dominee sprak zo mooi dat hij midden in de preek begon. Dekens of geen dekens, Halleluja. Weet je wel, zo van, je zoekt het maar uit. We worden allemaal belaagd. Langzaam maar zeker is de vrijmoedigheid weg. Er is het spontane voor kiezen voor de Heer Jezus, leven voor de Heer Jezus is over. We moeten terug. En dat wil ik zo graag met hoofdstuk 38. Dit is een negatief verhaal, maar het is niet negatief. Want de Heer zegt, ik ga daar wonen. Ik ga wat ik ooit beloofd heb inhoud geven. Ik doe dat om mijzelf. Niet omdat jullie het goed deden, maar omdat ik het in mijn hart had. Daarom. En die Jezus heeft het in zijn hart om voor jou aan het kruis te sterven. En om voor jou een plaats te bereiden. En om voor jou terug te komen. En om jou daar te brengen waar hij zelf is. En hij wil je hebben daar waar hij zelf is. En in die glorie en in de heerlijkheid van hemzelf brengen. Dat wil hij. Amen, Heer Jezus. Gog en Magog. Nou, ik proef ze bijna. Ze spetteren van de beeldschermen af als u het journaal leest. En het wordt nog een keer gezien. Notabene, na die 1000 jaar van vrede is de mens weer niet veranderd. Dus 1000 jaar zegen verandert de mens niet. Sommigen zeggen, nou, als het je nu goed gaat, je hebt helemaal geen klachten meer. Je hebt geen pijn meer, je hebt geen verkeerde ledematen, je hebt geen vergroeien, je hebt van alles niks. Dan zullen de heren dit. Nou, ze hebben 1000 jaar geen dokter hoeven te hebben. Ze hebben ook geen begrafenissen gehad. Ze hebben niks gehad. 1000 jaar zegen. En is de mens dan veranderd? Is dat het wat de mens verandert? Voorspoed? Afwezigheid van? Nee. Verandert niks. Zodra ze die duivel zien, gaan ze weer achter die wal aan. Het lijkt wel een verkeerde politieke partij. Maar dat is de werkelijkheid. De enige mogelijkheid om te veranderen is nieuw leven. Leven uit God. Wedergeboorte. Niet nog een keer, helpt niks. Opnieuw, van God uitgeboren. Dat is het. Dat is het geheim. En dat geheim kent u. En we laten ons nu... Ja. Nou, fijn dat we Kootwekker Boek nog hebben. We gaan met Gerrit Faber zeggen, nou, wat mooi dat ik me daar veilig voel. Nou, u mag hier ook veilig zijn. U mag jezelf zeggen wat u wilt. Maar ik mag dat ook. Ik voel me hier ook veilig. Ik wil zo graag vertellen dat hier Jezus alles is. Dat het om hem gaat. Dat het niet om mij gaat. Ook niet om een bepaalde vorm van uitleg. Maar dat het om hem gaat. En terug. 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 En ik bedoel, opwekkingslied. Het gaat nu niet meer om ja, hoe ik daarmee omging. Maar het hart van aanbidding is de Heer Jezus. En straks in de hemel zijn we bij hem. En we gaan met hem heersen, met hem regeren die 1000 jaren. Hebben we met hem geregeerd, laat de Heer Jezus die duivel los. Dan denken wij, zou u dan niet tegen de Jezus zeggen, waarom doet u dat nou? Jongen, als je dan toch een mond en klauw zit toestaan in Kootwekker Boek wil hebben, dan moet je dat maar doen. Ooit van het verleden. Waarom doet de Heer dat? Ik zei zo pas, om nog een keer duidelijk te maken, dat zegen op zich je niet dichterbij brengt. Dat denken ze vandaag ook. De charismatische kringen heel sterk. Als dat er nu niet is, als die overwonnen is, als die uitgebannen is en weggestuurd is, dan is het kingdom, dan is het koninkrijk gekomen. En het antwoord is nee. Dat is het niet. Christus zelf. Hij, Christus in u. De hoop van de heerlijkheid. Dat is het geheim. Christus in jou. In de gemeente moet het om hem gaan. En niet over wat ik doe en wat wij doen in onze programma's en onze, nou ja, goed bedoelde opzetten. Het is Christus Jezus zelf. Nou, 38, 39 liep uit naar 40. Want dan komt de stad. De eerste verse van hoofdstuk 40. En de stad zal daar zijn. En Ezechiël mocht die stad zien. Let op. Dit was in het 25e jaar van onze ballingschap. Ze hebben 70 jaar in ballingschap moeten zitten. 70 jaar. Maar in het 25e jaar van de ballingschap. Dus niet aan het eind. Dit was nog niet eens middenin. Toen zag Ezechiël dit visioen van die stad. Ik weet niet hoe lang het nog duurt voor de Heer Jezus komt. Maar Ezechiël mocht toen al zien dat er een stad zou komen. De stad van de grote koning. Dat mocht hij zien. Die kwam. En die wordt precies omschreven met een muur en met poorten en met een tempel en de glorie van God en de heerlijkheid. Komt nog hoor, wil ik nog graag wat over doorvertellen. Maar hij zag dat. Ver voordat het begon. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Ver voordat dat komt. Ik heb wat gelezen van broeders en zusters die in de tijd van 1840 of zo boekjes hebben geschreven over de komst van de Heer Jezus. Nou, ze waren er vol van. En ze waren zo vol van dat ze de dorpen afstruinden om te evangeliseren, om te vertellen. Het is zelfs mogelijk dat in het kleine dorpje Schildwolde, daar heb je nooit van gehoord, dat is een van de grotere plaatsen in Groningen. Dat daar een tent heeft gestaan. En voor zover ik nu kan nagaan, nu pas, is mijn moeder en mijn schoonmoeder daar tot een keer ingekomen. In diezelfde tent, waarschijnlijk op dezelfde avond is, weet ik, maar wel dezelfde campagne. Dat is dan wel bijna helder. Maar dat gebeurt niet meer. Ja, wij vinden, we hebben hier nog een tent in de buurt, hè? Een beetje op Barneveld en zo. Maar ja, dan moet het wel die kant op gaan. Dan moet het weer met spektakel gebeurd. Moet het spektakel in verweven zijn van genezingen en zo. De nadruk ligt weer op genezing. Nee, het gaat om leven. Leven uit God. Ik zeg niet dat de Heere God niet kan genezen. Dat doet hij. Dat geloof ik stellig. Maar dat is het niet. Dat is niet hoofdmoot. Dat is een bijstukje. Hoofdmoot is Christus. De Heer Jezus. En als ik vandaag terugkijk, dan zou ik zo graag willen dat de Heer Jezus in mijn hart en in mijn leven alles is. En dat ik over hem niet zwijgen kan. Ik wil van zijn liefde steeds vertellen. En ik wil uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En er waren gelovigen die altijd, elke dag bezig waren met misschien vandaag, misschien vandaag. Misschien gaat het vandaag gebeuren. Heer Jezus, kom. De geest en de bruid zeggen, kom. En we zullen bij hem zijn, we zullen met hem zijn, we zullen uiteindelijk met hem regeren. En na die 1000 jaren van zegen, als we uit de hemel met hem op aarde zijn geweest, of boven de aarde zijn geweest, dan wordt die duivel losgelaten. En we vragen ons dan misschien af, waarom? Ik denk het niet hoor. Ik denk dat we dan zo ingevoerd zijn dat we het snappen. Dat we daar al zo ver zijn dat hij ons precies verteld heeft waarom hij dat gaat doen. Dat denk ik. En dan blijkt ineens een hele horde meegelift te zijn op de zegenweg, de zegenroute. En dan toch weer afhaken. Komt de vuur uit de hemel, dat is gebeurd. Dat hoeven ze ook niet meer te begraven, dat is gebeurd, dat is over, weg. Wat een moeilijke preek vanmiddag. Ik hoop het niet, ik hoop dat het voor je hart mooi is, dat je de Heer Jezus eigenlijk wel uit de hemel zou willen zien komen. Nou, ik kan u één ding zeggen, als dat gebeurt, dan sta ik vooraan. Dat hoop ik wel. Ik wil wakker zijn, ik wil waakzaam zijn, ik wil hem verwachten. Zijn zoon uit de hemelen verwachten. Dat was een kenmerk van de eerste gemeente. Ze hadden zich van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Dat was nummertje 2. En nummertje 3 was om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was heel gewoon. Dat hadden ze toen. Ze hadden helemaal geen 12 artikelen van het geloof of Nederlandse geloofsbelijdenis. En ze hadden ook geen vertalingsproblemen. Dat was niet eens een probleem. Ze hadden niet eens een Bijbel misschien. En ook geen gedoe over liederboeken. Ook niet. Ze verwachten hem. Zullen we het overnemen? Zouden we eigenlijk, nou ja, er wordt in samenkomsten vaak dan geroepen, maar dan moet je maar even amen oproepen. Nou, niet voor mij, een soort instemmend gemompel, dat hoeft om mij niet. Maar waar het me om gaat is dat je in diep in je hart een beslissing neemt, Heer Jezus, ik wil graag bij u zijn. Want u bent het, Heer Jezus. Ik heb aan u genoeg, o Heer. U bent de enige, de echte. U bent 100% en dat is genoeg. De Heer zegen u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar een moeilijk stuk uit de Bijbel kunnen kijken. En dat we daar toch iets bijzonders in ontdekken. Namelijk dat u trouw bent. Dat uw beloften, uw toezeggingen waar blijken. En dat ze ingelost worden. Dat u dat echt doet. Want u bent nooit degene die achteruit gaat. U gaat alleen maar vooruit. U komt ook niet terug op. U bent dezelfde. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus, die het werk volbracht. En hij is hier op aarde gekomen. De leraar ter gerechtigheid heeft tegen mij iets mogen zeggen, middels een boek en middels een toespraak. En ik heb het geloofd. Ik geloof. Ik geloof, Heer. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Ik wil u hartelijk danken, Vader, voor de Heer Jezus. En hij komt halen. Hij komt ons brengen daar waar hij zelf is. En hij zal ervoor zorgen dat we daar zullen zijn. En hij zal ons brengen ook in de troonzaal met de troon en met de engelen. En hij gaat regeren. En we gaan zelfs met hem heersen. Met hem regeren. Vader, we snappen het niet. Maar we danken u wel. We prijzen u, we willen ook bidden voor Israël, voor het volk wat in grote nood is. Het is enorm wat er naar hun hoofd geslingerd wordt. We willen bidden dat ze terugkomen en zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat is nog niet zo. We willen nu bidden, Vader, dat in hun hart een werk door uw Heilige Geest aangewerkt, ingewerkt, gaat gebeuren waardoor ze tot inkeer komen. Ik wil u dat bidden. Dat u ook alles wat voor hen gebeurt, wat in hun richting gedaan wordt, zegenen. Wilt u dat ook in onze richting zegenen. Wilt u het zo maken dat we genieten van de Heer Jezus en dat we uitzien naar wat hij gaat doen. En wie komt binnenkort. Vader, dank u wel dat we mogen bidden voor elkaar, ook voor onze lichamen, voor onze zwakke dingen, zwakke elementen in onze lichamen. Ik wil u zo bidden dat we blij zullen zijn, dat we gelukkig zullen zijn. En dat we misschien wel dingen zeggen van, nou, of het nu is met een doorn in het vlees of zonder een doorn in het vlees. We willen de Heere verwachten en we willen naar hem uitzien. Paulus moest het ook leren, om met een doorn in het vlees verder te gaan. Ik wil u zo bidden dat ik dat ook zou willen leren, zou mogen leren. We danken u, we prijzen voor elkaar, we danken u ook voor de verzorging die hier is, voor de zorg die hier besteed wordt. Ik kan me voorstellen dat broeder Gerrit hier zich veilig voelde, vertrouwd voelde, een kop soep en een broodje. Vader, dank u wel. De wereld schreeuwt over bad en brood en bed. En de Telegraaf heeft daar het woord bonje bijgevoegd. We willen nu bidden, Vader, om rust. Maar bij ons, dat we de vrede van uzelf, de vrede van de Heer Jezus, het vertrouwen hebben dat hij boven alle dingen staat. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus, voor uw plan met hem, voor uw bedoelingen. We prijzen u en dragen ook onszelf, ook in de verzorgende dingen, in alles aan u op, in de naam van uw Zoon. Amen.